Geliefden in de Heer Jezus Christus, het woord voor de overdenking vindt u in de u voorgelezen psalm, psalm 62 en daarvan het zesde vers. Psalm 62 vers 6, daar spreekt het woord van de Heere aldus: doch gij, o mijn ziel, zwijg goden, want van hem is mijn verwachting. Tot zover. U merkt dat we even de Bijbellezing uit de Handelingen onderbreken. We waren het laatste gedeelte toe, met zo aan het eind: gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Maar dat laten we even rusten. Vanmiddag was ik aan de kerkbode bezig en beginnetje maken. En toen kwam ik ook bij deze woorden. En ik had begeerte om, dat andere ging uit mijn gedachten weg en dit kwam erin. En dat is dan ook de reden dat wij hier bij deze woorden een ogenblik wensen stil te staan. Het is een bekende psalm, psalm 62. Een psalm waaruit ons blijkt dat de Heere een helper is. Dat de Heere de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat wij het in zijn hand zouden geven. Het is een psalm van voorwaar. Dat woordje immers, dat 5 of 6 keer in deze psalm terugkomt. Ik dacht dat het wel eens verschillend werd weergegeven. Maar het komt 5 of 6 keer in deze psalm voor. Dat woordje wordt wel weergegeven met het woordje maar. Doch, immers, maar ook door voorwaar. En voor dat laatste kies ik persoonlijk. Het woord, alle woorden die ik u noemde, behoren tot de mogelijkheden van dat woord. Maar ik kies voor het woordje voorwaar, zodat wij lezen: voorwaar, gij, o mijn ziel, zwijg goden, want van hem is mijn verwachting. Het is dus de psalm van het voorwaar, andere geven het ook nog weer met alleen. Maar voorwaar is een duidelijk Bijbels krachtig woord. Wanneer deze psalm gemaakt is, dat weet ik niet precies. Dat weet niemand. Men denkt aan een tijd van druk, van vervolging, uit het leven van koning David. Onder andere aan de tijd van, waarin hij vervolgd werd door zijn zoon Absalom. En er allerlei beraadslagingen werden gemaakt om hem van de troon af te stoten. Maar dat laten wij verder rusten. Immers, wij merken dat overal waar de Heere Christus met zijn genade en ontferming zich bemoeit met mensen, met zondaren, daar is ook de tegenkant in. Ik bedoel, die koning David heeft heel wat moeite, verdriet en strijd en vrede tegen en voor in zijn leven gehad. Maar dat was niet beperkt tot die tijd. Dat is nog zo. Nog is het zo dat allerlei machten en krachten en geestelijke boosheden in de lucht en een legio boze geesten werkzaam zijn om zondaren te vernietigen. Om hen van de aarde te verdrijven. Om hen uit die hoogheid die in Christus Jezus is weg te rukken. En dat is een nimmer aflatende strijd. Zoals de apostel Paulus ons ook zegt. Dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En zijn listen zijn ons niet onbekend. En hoe worden wij ook in de evangeliën geconfronteerd? Daar waar Jezus Christus zelf op deze aarde rondwandelde. Hoe de macht der bozen sloeg aan het woen. En aanrukte om zich met zijn vlees te voeden. Altijd is er die diepe vijandschap. Zoals ook het laatste Bijbelboek vermeld. Het kind, hij heeft de strijd verloren van het kind. En dat grote kind van God is weggerukt voor de troon van God. Maar hij is vergramd op de overige van het zaad. En hij probeert dat zaad, dat werk, die vrucht van Christus, probeert hij op alle mogelijke manieren ten onder te brengen. Dan is er nog wat, wat niet alleen geldt voor de tijd van David, lang geleden, maar wat ook geldt voor de tijd en voor de mens van nu. Dat zijn wij zelf. Wij die de Heere hebben verlaten. Wij die daardoor in een geestelijke dood terecht zijn gekomen, die zo diep en donker is. Waarin wij ons nog roeren, nog bewegen kunnen. Maar wat wij wel ervaren als de grote onmogelijkheid om vanuit onszelf tot de Heere te genaken. Om uit onszelf aan Hem te gedenken. Om Hem nederig te voet te vallen. Om van Hem zijn wegen te leren. Om van Hem geleerd en onderwezen te worden, van onszelf uit komen wij daar niet toe. En verkeren wij voortdurend in die geestelijke onmogelijkheid, waarin wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. U zegt ja, tenzij dan dat wij wederom geboren worden. Nou ja, in dit verband zou ik het om willen draaien. Want als wij niet wederom geboren worden, dan zijn wij wel tot alles bekwaam, tot allerlei goed, tot allerlei heiligheid, tot allerlei geloof, tot allerlei soorten en vormen van hoop en van liefde. Maar waar de wederbarende genade Gods in die zin over ons komt, dat de sluier wordt opgelicht, dan worden wij pas gewaar. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dan leren wij beamen, niemand zegt waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Zo goed is Hij dat Hij psalmen geeft in de nacht. Ach, wanneer wij door de werking van de Heilige Geest en door het woord van God onderwezen worden, is het, ja, altijd net andersom als dat wij dachten. Dan is er juist een teloorgaan van onze sterkte. Dan is het altijd een groot geheim. Als de dichter ook in het boek der psalmen gaat zeggen, zijt sterk. En hij zal uw liederhart versterken, gij allen die op de Heere hoopt. Want dat is dan de sterkheid, als hij zegt, zijt sterk, dat wij alle sterkte verliezen. Om alleen van hem en in hem alle sterkte te zoeken en te vinden. Het woord van God openbaart ons dan zulke wonderlijke dingen door de Heilige Geest. Het draait al onze gedachten om. Het klopt niet meer met onze beschouwingen. Met onze puzzel die wij zo netjes in elkaar hebben gepast. Klopt niets meer van. Het is alles anders. Het is met recht zoals eens iemand zei. Ik weet wel, je kunt het verkeerd uitleggen, zulke woorden. Maar dat moet je niet doen. Die het weet, die weet het niet. En die het niet weet, die weet het. Maar dan in die zin, die zijn hoofd buigen mag voor die God. En erkent, de Heere is God. Die heeft licht. Terwijl hij zegt, Heere mijn God, ik weet niet. En ik versta niet. Geeft hij blijk te weten wat God heeft gezegd. Ik zeide van de gelegenheid der mensenkinderen dat God hen zal verklaren. En dat zij zullen zien dat zelfs de beesten zijn aan zichzelf. Wij zelf, die nu als een open gebroken stad zijn, zonder muren. Wij, die geen ogenblik kunnen bestaan en staande blijven. Wij hebben onszelf ook niet mee. De Heere heeft niets mee. De Heere heeft alles tegen. Dat is dan ook juist het wonder van zijn ontferming. Dan zou je, zoals gewoonlijk nog kunnen noemen, bij alles wat zich niet alleen in Davids tijd en van het paradijs aan, maar tot nu toe verzet tegen de Heere. En tegen zijn gezalfde en tegen zijn werk zou je kunnen noemen, zoals gebruikelijk, de wereld. Wij zeggen immers duivel, eigen vlees, wereld. Daar wou ik het minste van zeggen. Niet omdat de wereld wel meevalt, maar omdat wij de wereld in onszelf vinden. Ja, hoe meer wij praten over wereldse dingen, hoe minder we ons bewust zijn dat die wereld wij zijn. Daarbij vergeleken is veel werelds gedoe, wat wij dan wereld noemen, kinderspel. Maar die wereld, die microcosmos, die ieder mens eigenlijk is, hij wil het niet erkennen. Hij praat liever over werelds en wereldgelijkvormigheid, dan dat hij voor God belijdt: ik. Ik ben een wereld. Een wereld van ongerechtigheid. Een wereld die veroordeeld is. Een wereld, ach, wat zou je daar voor goeds van kunnen zeggen? Van dat soort wereld spreekt ook David als hij zegt: ontzondig mij met hysop. En mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. Was mijn geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw. Van deze wereld kunnen wij zoveel dingen vinden in het woord van God. Als een wereld die gericht is tegen het heil, tegen hem. Ik zei al, afgezien van de persoonlijke omstandigheden waarin David verkeerde, daar kom ik niet in. De Heilige Geest heeft hem deze psalm op de lip gegeven, in het hart gegeven. Ik zei al, vandaag de dag nog woedt daar die grote strijd tussen onze koning en heren en het rijk van de duisternis. In de wereld, zei Jezus, zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Nou spreekt deze man in vers 6, voorwaar gij, mijn ziel, o mijn ziel, zwijg gode. Wat is dat eigenaardig? Praat die man met zichzelf? Dat doen wij ook nog wel eens, in onszelf praten, zonder dat een ander er, of zonder dat een ander precies weet waar het over gaat. Soms wel, dan hardop. Mensen praten heel wat af in zichzelf. Als je wat hebt, waar je het niet mee eens bent, of iemand waar je het niet mee eens bent, daar steek je hele redenvoeringen af. Wat je zal zeggen of niet zal zeggen. In allerlei verbanden is een mens aan het praten in de vorm van twee stemmen in één. Een heleboel mensen spreken over het betere ik. Ze geven dan deze voorstelling: er is een ik dat is niet zo goed, maar er is ook nog een beter ik. Ik heb mijn betere ik maar laten spreken. En daarom heb ik je maar geholpen. Er speelt zich wat af in zo'n mensziel. Dan speelt hij de rol van die en dan speelt hij de rol weer van een ander. Is dat nou zo ook hier? Voorwaar, gij, o mijn ziel. Maar met zijn ziel bedoelt hij zichzelf. Heeft die man dan twee zielen? Of spreekt hier zijn verstand tot zijn gevoel, tot zijn ziel? Dat denk ik niet. Ik denk dat het woord van God ons geen ruimte geeft om ons te verdelen in twee ikken. In een beter en een slechter ik. Of welke andere constructie dan ook. Nee, dit is niet zomaar een samenspraak van een mens die weifelt of die zichzelf moed inspreekt of die zichzelf in paniek brengt. Ik denk dat al zulke soort samenspraken spelen zich toch af in die ene cirkel van dat mensenleven. In dat ene hart, in die ene ziel. Het is dan ook echt een soort samenspraak van twee verschillende gedachten. Maar het zijn wel gedachten des mensen die doorgaans ijdelheid zijn. Voorwaar gij, o mijn ziel. Wat is dat? Dat is de macht van de genade en van de ontferming van God. Dat is in nieuwtestamentische woorden uiteraard de geest van Christus. De zin van Christus. En waar nou de een meer, de ander minder. Maar waar nou als het ware als een stortbui de boosheden uit de lucht, de inblazingen van de vorst der duisternis, de geestelijke dodigheid van onszelf, de wereld die wij hier omdragen, dat ons alles toeroept. Waar is uw God? Waar is uw heil? Die ons wil doen wanhopen, omdat wij, hoe we ook kijken en turen, geen rustpunt kunnen vinden. Wat moeten wij zeggen? Wij van onszelf, wat moeten wij zeggen? In druk, in leed, in verwarring. Zou de Allerhoogste het weten? Zou God zijn genade vergeten? De goddeloos is als een voortgedreven zee. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wat zullen wij zeggen? Alles. Maar dan ook alles maakt deel uit van ons bestaan. Ik zou willen zeggen, ik weet dat in mij, dat is in mijn ziel, in mijzelf, geen goed woont. Het bedenken des vleeses is de dood. Nu komt die macht en die geest van de genade van de andere kant. Dat is niet een bloemetje op de dorre akker van mijn hart, van mijn ziel. Dat is niet mijn betere of vromere ik. Nee. Dat is de kracht, de worsteling van de geest van de genade, die in die bibberende, gebroken snaren van de ziel ingrijpt. Juist in die gebroken snaren, die van zichzelf niet anders kunnen voortbrengen dan wanklanken, juist in die snaren grijpt de Heilige Geest in. En hij doet dat op een wonderbaarlijke wijze. Hij staat niet als het ware op een afstand te dicteren, een les te houden, maar die Heilige Geest komt in ons. En die Heilige Geest verenigt zich op een zodanige wijze, speelt op een zodanige wijze op die kapotte snaren, dat een ander geluid, een ander woord naar voren komt. Deze man en wij, wij zeggen niet als wij de toestand, welke toestand dan ook, waarin wij ook verkeren, bij nadere bestudering, het valt toch wel mee, wees maar rustig, wees maar stil, we komen er wel weer doorheen. Wij komen er niet doorheen. Maar die Heilige Geest grijpt in die snaar en zegt, voorwaar, hij zegt het, u zegt het ook, maar hij is het. Want er is niet voor niets geschreven dat hij zijn geest uitstort op alle vlees. En uw ouderen zullen dromen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Over het huis van David, geest van genade en van gebeden. Geest van innerlijke verzuchtingen. Hij is het. Maar hij komt zo in de ellendige, in de twijfelmoedige, in de aangevochtene, dat hij de stomme doet spreken, dat hij de wenende doet lachen, dat hij de doge doet horen en de dode levend maakt. Zo doet hij dat. Die tweeheid zit niet in mij. Geest van innerlijke verzuchtingen, hij is het. Maar hij komt zo in de ellendige, in de twijfelmoedige, in de aangevochtene, dat hij de stomme doet spreken, dat hij de wenende doet lachen, dat hij de dove doet horen en de dode levend maakt. Zo doet hij dat. Die tweeheid zit niet in mij. Ik ben niet half God vrezend en half goddeloos. Nee, in de doorbreking door de Heilige Geest van de sluier heb ik gezien, geloofd, dat ik van mijn hoofd tot mijn voeten een mens, een zondaar ben, die nog niet één gedachte kan denken die God welbehagelijk is. Die aan alle zijden zo ver buiten. Die God, die heilige, die rechtvaardige God gevallen is. Dat hij nooit meer terug kan komen. Het is het andere. Daarom past ons ook nooit enige roem van dapperheid of heldenmoed. Want het is de Heilige Geest, het is de zin van Christus, die inworstelt tegen die 3000 koppige tegenstander. Tegen alles wat begraven lijkt onder een stroom van ongerechtigheden of van aanvechtingen, van duisternis en dood. En hij grijpt de snaar en hij spelt het. Voorwaar, gij, o mijn ziel. En toch gebeurt het in die ene ziel. In die ene ziel. Waar de duivel en de wereld en de vijand en de dood rechten op wil laten gelden. En die hij wil gevangen zetten voor eeuwig. Jezus Christus heeft het verdiend. Dat de Heilige Geest binnenkomt. En dat die Heilige Geest de banier opheft. In een bang. In een twijfelmoedig. In een angstig. In een ongelovige mensenziel. En hij legt het in het hart en op de lippen. Doch gij, o mijn ziel, voorwaar, zwijg God, mag er niet gevraagd worden, gebeden. Heeft hij niet zelf gezegd, roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen? Jawel, zwijg God wil zeggen, God is goed. En hoe doen we? De duivel mag zeggen, vloek God en sterf. De mensen begrijpen, vanuit ons mens begrijpen, zegen God en sterf. Je ziet het nou toch voor je ogen. Maar daar is het voorwaar. O gij mijn ziel, zwijg God. Als er iets te vervloeken is, vervloek desnoods jezelf. Hoewel ik zou het je niet aanraden, het heeft niet zoveel zin. De dag van je geboorte, het heeft niet zoveel zin. Maar zwijg God. Hij is God en ik ben mens. Ik zal hem niet kunnen antwoorden op niet één vraag. Daarom zegt Job, verfoei ik mij. Ik heb berouw in stof en as. Ik zal vragen. Onderricht gij mij, zwijg God. Hier zie je hoe de Heilige Geest voet bij stuk houdt. Al lijkt het ook dat die eeuwig trouwe God zich nergens mee bemoeit. Al lijkt het ook dat de duivelse machten regeren. Al lijkt er nooit een eind te komen aan de macht van de zonde. De Heilige Geest, hij getuigt het, voorwaar, zwijg Goden. Waarom? Omdat Goden, God, waar zijn verwachting van is, heeft zelf alles in orde gemaakt. Toen zijn eigen kind hing aan het vervloekte kruis, dobbelde de soldaten onder zijn voeten om zijn kleding, schreeuwde de bezetenen hun ellende uit. Toen hij daar hing, veranderde er ogenschijnlijk niets. En toch, daar is de klap gevallen. Dit kind, deze knecht, schreef God niets ongerijmds toe. Als hij dat gedaan zou hebben, dan zouden die dobbelende soldaten niet levend de plaats hebben verlaten. En die brutale honers, die zeiden: indien gij de Christus God zijt, kom af van het kruis, dan zullen we geloven. Die zouden levend ter helle zijn gevaren. Maar hij zweeg God. En werd geen bedrog, noch vervloeking in zijn mond gevonden. Gewilligheid om te gaan de weg die de Vader wilde. Hij riep, maar hij kreeg geen antwoord. Alle deuren waren voor hem toegesloten. Voorwaar, in hem, in welke gij een erfdeel geworden zijt, daarin is al uw eer, uw hoog vertrek, uw heil. Ook al schijnt het dat het heil verre van u is, al schijnt het dat alle dingen u tegen zijn, al zou u niets, want dat is de werkelijkheid, niets begrijpen, maar als in een ledigheid ronddolen, waarin u de zin van de dingen, van uw eigen leven en van het leven van wat u lief is, niet kunt ontdekken. Dat is juist opgelost in het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat is de prijs die betaald is door hem, dat geen van deze machten, de duivel, wij zelf, de wereld, de godverlatenheid, de duivelse aanvechtingen, de vereenzaming, de verkommering, geen van deze machten zal de overwinning behalen. zelfs wanneer zij overwinnen, is dat juist hun verlies. Wanneer zij roepen, heja, wij hebben hem verslonden, is dat juist hun ondergang. Dat is Gods onuitsprekelijke geheim. Ik wil bevrijd, maar hij werd gebonden. Ik zou wel zus of zo, maar God antwoordde hem niet. Hem niet. Ja, maar ik heb de indruk en de aanvechting dat God mij ook niet antwoordt. Dat kan. Want in God is mijn heil en mijn eer. Het antwoord is ten diepste die leidende, stervende en opgestane Heere. Ja, maar ik wil er hier ook toch wel wat van hebben. Dat krijgt u ook. Dat krijgt u door de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar hij is genoeg. Voorwaar, zegt de Geest, gij, o mijn ziel, al ligt ge tussen twee rijen van stenen, zwijg God. Hij weet ervan. Waarvan? Van dat zeer bittere lijden van zijn geliefde zoon. Hij heeft daar redenen uitgenomen om u. Al zou u tot aan de laatste zucht schier verdrinken in de macht van de tegenstander, in de banden en boeien van onze eigen machteloosheid, dan is dat offer van Jezus Christus zo alles bepalend dat hij uit de hel, als het ware, in de hemel zet. Dat hij, waar alles vervloekt, zegent. Waar als het ons aan woorden ontbreekt, hij zegt, de Heere schelde nu gij, Satan, de Heere schelde, die Jeruzalem nog verkiest. Zwijg God. Zeg niets kwaads van uw verwachting. Is hij uw verwachting? Ja. Er staat het toch, Dat zegt de Heilige Geest. Van hem is mijn verwachting. Van hem. Nou, u zegt dat is een rijk mens. Ik zeg nee, dat is een arm mens. Maar hij is wel rijk. Maar hij ziet nergens meer uitkomst. Hij ziet geen oplossing. Hij kan het niet aan elkaar breien. Hij kan het niet aan elkaar praten. Nee. Hij kan niet uit de weg met alle mannen. Tegenstanders hier. Wij kunnen niet uit de weg. Stil maar. Zegt de Heilige Geest. Van hem is mijn verwachting. Wat voor verwachting? Dat hij mij, ik kan het niet begrijpen. Ik kan het nooit begrijpen. Dat hij mij brandhoudt, afgekeerde, dwaas. Dat hij mij lief heeft in Christus Jezus. Dat hij mij er doorheen zal brengen. Tot mijn eeuwige verwondering. Dat ik thuis mag komen. En alles vergeten. En alles vergeven mag zijn. Hij is mijn verwachting. Dat hij, hoewel mijn hart mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk heb overtreden. En nog tot alle boosheid geneigd ben. Dat hij die het gezegd heeft het ook waarachtig meent. Dat verwacht ik. Zegt de Geest in mijn twijfeling dat hij het meent, dat hij al mijn ongerechtigheden uitgedelgd heeft als een nevel en dat hij er nooit meer aan denkt. En dat hij mij vol vlek en rimpel vlekkeloos en rimpeloos voor zich zal stellen. Alsof ik al de gehoorzaamheid volbracht had, die Christus voor mij volbracht heeft. Van hem is mijn verwachting. Ja, hij wordt zelfs genoemd Israëls verwachting. Mijn verklaring, daar moet je dus wel even op letten hoor, dat ik dat bij zeg, is dit, dat ik daaruit ook ruimte zie om verwachtingloze mensen te zeggen. Och, als je het dan niet van hem verwacht, dat je denkt, dan nog, het lek is boven water. Hij zelf is de verwachting. Israëls verwachting. Hij is alles. Hij heeft toch gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan. En zijn verwachting, zijn vast vertrouwen is niet beschaamd. Hij is opgestaan. En de dood kon hem niet houden. Daarom worstelt de geest van Christus in die ene ziel. Op die gebroken snaren. Hij is uw verwachting. Hij zingt een lied. Vertrouw op hem, o volk in smart. Dat doet hij. Geliefde, wat is dat toch groot en kostbaar als wij beseffen, als wij geloofden in ons leven en nog, ik weet dat in mij geen goed woont. Maar hij is gekomen. Hij komt in dat rafelige bestaan in. Want God heeft gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Dat zal waar worden. Dat zal waar zijn. Hij immers is mijn verwachting. Wat hebben wij dan toch te danken aan die dierbare borg en zaligmaker. Aan die vader die van eeuwigheid heeft lief gehad in Christus. En die hem heeft uitverkoren. Die tegenover die oude, die eerste, Adam, hoewel hij een nakomertje was, zou ik bijna zeggen. Maar wij noemen hem naar het leergebruik, de eerste Adam. Dat hij van eeuwigheid, de tweede, er tegenover heeft gezet. Dat die eeuwige Vader in Christus Jezus, naast de dood, het leven zette. Naast de vloek, de zegen. Naast de schuld en straf, het offer en het bloed. Wat is hij dankenswaardig? Die dat zelf heeft gewild en gezegd, ik kom, o God, om uw wil te doen. In het woord is van mij geschreven. Die zijn eigen leven niet geacht heeft, maar heeft het overgegeven in de dood. Ja, in de dood des kruisers, in het oordeel. Daar moeten wij zo voorzichtig zijn, na dat oordeel, met ons oordeel. Na Golgotha, voorzichtig, erger kon het niet, wat daar geschied is. Hoe duizendmaal dankenswaardig is die goede geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan, om de overtreders zijn wegen te leren. Om zielen waar niks meer in is dan gebroken snaren. Stad zonder muur. Een woonplaats niet van de vrede. Om daar te komen. En trots alle aanvallen van de vorst der leugenen, de zonde, de wereld. Een nieuw lied te leren zingen. De Heer is God, die ons licht gegeven heeft. Zouden wij dan niet instemmen? Hoe de stemming ook is, met de woorden van de knecht des Heeren. Voorwaar, gij, o mijn ziel, zwijg. Gode. Want van hem is mijn verwachting. Amen.